Goedemorgen gemeente. Een hartelijk welkom namens de kerkenraad in deze ochtenddienst. U hier aanwezig in de kerk en uiteraard ook als u de dienst nu of later meebeleeft via YouTube of de kerkomroep. Ook vanmorgen mogen we hier als gemeente bij elkaar komen en de zegen van God ontvangen. Bent u nieuw in onze gemeente of heeft u vragen? Aarzel dan niet om na de dienst mij of iemand anders uit de gemeente aan te spreken. Ook is er de nodige informatie te vinden op de website van de Rank. In deze dienst gaat dominee Marco Batenburg uit Gouda voor de eerste keer in onze gemeente. Dus ook een hartelijk welkom. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bart Oosterom op het orgel. De bloemen uit deze dienst zullen als felicitatie vanuit de gemeente worden bezorgd bij mevrouw Anne van Dijk. Zij heeft op 1 augustus haar 85ste verjaardag gevierd. Vanavond is er vanwege de vakantieperiode geen dienst. Volgende week zondag wel weer. En dan begint de dienst ook weer om 9 uur. En dan zal onze wijkpredikant dominee Harald Overeem weer voorgaan. Mijn naam is Jelle Minema, namens de kerkenraad een gezegende dienst gewenst. Ons aanvangslied, wat wij zo mogelijk staande zingen, is Psalm 92, de versen 1, 2 en 3.
Laten wij ons in stil gebed voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in de eeuwigheid. En die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Voor u en voor jou is de genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 96, een koningspsalm, Psalm 96, 1, 4 en 5. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, wij komen vanmorgen als gemeente, als een gezin tot u. Onze Vader in de hemel, wij hebben een week geleefd, wij kwamen terug van vakantie, we hebben gewerkt, we hebben gegeten, gedronken, gepraat, gezwegen, soms ruzie gemaakt. We hebben geleefd met de mensen die u ons hebt gegeven. Misschien was het stil en hebben we bijna niemand gezien deze week. Zaten we thuis op de bank. Misschien was er verdriet. Is er een ziekte die ons verlamt? Of zijn we bezorgd over een echtgenoot, een moeder, een vriendin? Heer, in al die veelkleurigheid komen wij tot U. Dit is ons leven. En U brengt ons vandaag samen als Uw gezin om U te danken en U te aanbidden. Om U te danken voor troost en bescherming en te bidden om nieuwe kracht. En als wij zo hier samen zijn, dan belijden wij U ook ons tekort. Wij zeggen U eerlijk dat wij ook in de week die voorbij ging, zo vaak voorbij leefden aan de mensen om ons heen. Dat we zo vaak Uw mensen tekort hebben gedaan, Uw wereld tekort hebben gedaan en Uzelf niet de liefde hebben gegeven die U toekomt. Wij belijden U dat wij gezondigd hebben in woorden en in daden en in gedachten. We leggen het voor U open en bidden om vergeving. Herstel ons, reinig ons, vernieuw ons leven. In Jezus' naam. Amen. De apostel Johannes schrijft aan de christelijke gemeente: als wij zeggen dat wij de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. Maar als we onze zonde belijden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. We hebben een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Amen. We zingen lied 310 als een bewerking van de 10 geboden. Lied 310. Thank you. bidden wij nu om het licht van Gods geest bij het openen van de Bijbel. Heere onze God, uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij danken u dat u ons samenbrengt rondom uw woorden. En wij bidden dat uw Heilige Geest die oude woorden zo voor ons openlegt, dat wij ervan ophoren. Dat die woorden uit de Bijbel ons bemoedigen en troosten, inspireren en aansporen. Dat bidden wij voor de kinderen die naar hun eigen ruimte gaan. Voor ons hier samen in de ontmoetingskerk en voor de gemeenteleden die op afstand verbonden zijn. Spreek, Heere, want uw gemeente hoort. Amen. Dan mogen de kinderen die naar de nevendienst gaan even naar voren komen. Ik dacht even, zijn er wel kinderen, maar gelukkig, jullie zijn er. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn niet zoveel vandaag, maar 3 is ook al heel mooi. Er komt iets op het scherm, moet je hem even meekijken? Wie kan dit even voorlezen wat er staat? Kunnen jullie dat lezen? Kun je dat lezen? Beetje, kun je het proberen wat er staat? Zal ik het voorlezen? Jemo etan der slezen, staat er. Iedereen in de kerk heel goed te kijken wat er staat. Als je nou de letters een beetje husselt, of een beetje anders de spaties leest, dan staat er je moet anders lezen. Dat is een leuk zinnetje, dat heb ik ooit geleerd van Mees Kees. Kennen jullie die boekjes van Mees Kees? Dat is heel erg grappig. En daar staat dit zinnetje ook in. Moet je maar eens kijken. Er zijn vast wel mensen hier in de kerk die het ook kennen. Nog een zinnetje. Nog een tweede. Rum et pot na het. Dat is ook een gekke zin. Dan weet je helemaal niet wat dat betekent natuurlijk. Maar als je het andersom leest, van rechts naar links, dan staat er de hand op de muur. De hand op de muur. Ja, dat is grappig, hè? Daar gaat het vanmorgen over, jongens. Het gaat vandaag over Daniël. Daniël is een knecht van God. En die op een bepaald moment door de koning erbij geroepen wordt. Omdat de koning een hand op de muur heeft gezien die aparte woorden opschrijft. Eigenlijk net zulke woorden die wij ook niet snappen. En Daniël wordt geroepen om die woorden uit te leggen. Nou, daar gaan jullie het over hebben bij de kindernevendienst. En daar gaan wij het ook over hebben hier in de kerk. Ik dacht, dat is eigenlijk wel mooi. Dan hebben we het over hetzelfde. En dan kunnen jullie er thuis straks nog eens over doorpraten. Over wat jullie hebben gehoord. En over wat wij hier in de kerk hebben gehoord. We gaan nu eerst het kinderlied zingen.
Die.
gaan we de Bijbel openen en Daniël 5 met elkaar lezen.
Het feest van Belsasar. Op zekere dag richtte koning Belsasar voor zijn 1000 machthebbers een groot feestmaal aan. En in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsasar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen, en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. Hij trok wit weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Galdeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar ze konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsasar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij zei: Majesteit, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen. Het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnessar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Galdeën en waarzeggers. Uw vader, majesteit. Deze Daniël, die door de koning Belsasar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniël, hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid. Maar gaan verder bij vers 17. Daniël antwoordde de koning: U mag uw kostbare geschenken houden of ze aan een ander geven, maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Majesteit, uw vader Nebukadnessar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen. En vanwege zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten. Hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij het verleent. En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsasar, niet nederig gebleven. U hebt uzelf boven de Heer van de hemel verheven. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uitgedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niet zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat. Mene, mene, tekel en passin. En dit is wat die woorden betekenen. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven. Toen gaf Belsasar bevel Daniel in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen. En hij liet afkondigen dat Daniel als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood.
We zingen ter voorbereiding op de verkondiging de tweede psalm 1, 2 en 4. We zingen na de verkondiging lied 1008, Rechter in het licht verheven, lied 1008. Broeders en zusters, hier samen in de kerk, op afstand met ons verbonden gemeente van Christus. De Nederlandse band De Dijk had jaren geleden een liedje met de titel Dansen op de vulkaan. Je moet je het schompers werken en je doet het, maar waarvoor? Het kan elk moment gebeurd zijn, maar ze gaan nog even door, nog dichter bij de afgrond, nog dichter op het vuur en het wordt alleen maar erger met het uur. En dan het refrein, lief, trek iets moois aan, want we gaan dansen, dansen, dansen op de vulkaan. Door het hele lied heen klinkt iets van de zinloosheid van het leven. Het besef dat je er niet zoveel aan kunt veranderen. En dat je daarom maar het beste kunt feestvieren, kunt dansen zolang het kan. Want niemand weet hoe morgen eruit ziet. Ik moest daaraan denken bij het lezen van Daniël 5. Dit verhaal speelt zich af in de tijd waarin het Babylonische Rijk op zijn laatste benen loopt. Het wereldrijk dat hiervoor zo onvoorstelbaar machtig was, het kraakt in zijn voegen. Belshazzar is koning en juist op dit moment richt hij een feestmaal aan. Waarom doet hij dat? Heeft hij eigenlijk geen idee wat er echt aan de hand is? Of wil hij de indruk wekken dat hij de situatie volkomen in de hand heeft? Of viert hij feest om zijn angst te verdringen en te verdrinken? Hoe dan ook, het heeft iets van dansen op de vulkaan, je kop in het zand steken, eten en drinken, want morgen is het voorbij. We lazen het met elkaar, het is een prachtig feest dat Belshazzar aanricht, eten en drinken zijn er in overvloed, kosten nog moeite worden gespaard en op het moment dat Belshazzar al aardig dronken begint te worden, bedenkt hij een stunt. Laten we de gouden en zilveren voorwerpen ophalen die afkomstig zijn uit de tempel in Jeruzalem. En zo gezegd, zo gedaan. En staat er dan in één adem bij. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer en steen. Dus terwijl ze drinken uit bekers die gewijd waren aan de dienst, aan de Heer, geven ze eer aan andere goden. De koning vergrijpt zich aan het meest heilige. Als je het boek Daniël leest, dan merk je dat een van de voorgangers van Belshazzar, koning Nebukadnezar, een zeker respect toonde voor de god van de tempel. Maar bij Belshazzar ontbreekt iedere vorm van eerbied. Sterker nog, hij daagt de levende god uit. Maar dan grijpt God in. Opeens is hij die hand te zien die een tekst schrijft op de muur. En je kunt je de ontzetting voorstellen. Het is een afbeelding van Rembrandt. Ik weet niet of je hem kunt zien, hij is een beetje donker. Je moet hem thuis anders ook nog maar eens opzoeken. Rembrandt die dit moment heeft geschilderd. En als je wat zou inzoomen, dan zie je de ontzetting in de ogen van Belshazzar. We lazen met elkaar zijn gelaatskleur veranderde, zijn gedachten verschrikten, zijn heupgewrichten verslapte en zijn knieën knikten. Hij staat echt te trillen op zijn benen, omdat hij hier opeens ziet dat hele wonderlijke gebeuren op de muur. Nou ja, dat kunnen wij ons ook voorstellen. Als je zoiets wonderlijks hier opeens zou zien gebeuren, dan zou je ook al heel verwonderd en verschrikt zijn. Heel bijzonder hoe Rembrandt die schrik van de koning vangt en ook van de mensen die daar zo omheen zitten. Iedereen kijkt naar dat wonderlijke wat op de muur staat. En de koning, hij roept zijn adviseurs erbij, maar niemand kan het schrift ontcijferen. Niemand weet wat er precies staat. Zelfs de meest wijze mannen, die staan met hun mond vol tanden. Maar dan is daar de moeder van Belshazzar, de koningin, moeder die in het Oude Oosten vaak een bijzondere positie had. En zij wijst op Daniël. Ze spreekt heel lovende woorden over hem. Er Er is, zegt ze, in uw koninkrijk een man in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. En Daniël wordt opgehaald en zo komt hij voor de derde keer in zijn leven in het middelpunt van de belangstelling te staan. Daar zet ik nu even een pauze bij. Ik wil er even apart bij stilstaan, want ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Maar de laatste keer, de vorige keer dat Daniël zo'n belangrijke rol speelde, is inmiddels 30 jaar geleden. In de tussentijd was hij dus kennelijk min of meer in het vergeetboek geraakt. Onder Nebukadnezar had Daniël een belangrijke positie gehad. Maar zoals dat vaak gaat, zijn opvolger, ja, die had weer zijn eigen adviseurs. Die Daniël, daar had hij niet zoveel mee. En zo was Daniël op een zijspoor terechtgekomen. Belsazar kent hem niet eens hier, merk je. Had kennelijk nooit van Daniël gehoord. Misschien heeft Daniël zelf ook wel gedacht, nou ja, kennelijk is mijn rol uitgespeeld. Ik sta aan de zijlijn, ik ben te oud geworden om iets te kunnen betekenen in Babel. Ik dacht, ja, misschien voelt u dat ook wel eens zo. Je bent ouder geworden, op leeftijd gekomen. Je staat voor je idee wat minder in het volle leven. Er gaat steeds meer langs je heen. Dat gevoel kun je hebben. Je kunt al die nieuwe ontwikkelingen niet zo goed meer bijhouden. Maar hier vanuit Daniël 5 horen wij dat je daarmee dus niet moet denken dat je uitgerangeerd bent voor God. Kijk maar naar Daniël die opeens weer wordt geroepen. En al is hij dan ouder geworden, je merkt ook dat er nog steeds dat vuur van de profetie in hem brandt. Want nog steeds laat hij zich in alles leiden door zijn God. En is die er ook opeens helemaal als dat van hem gevraagd wordt. Nou, misschien mag ik dat vanmorgen ook zo doorgeven aan u, als u wat ouder bent geworden. Dat je je blijft richten op Christus. In het besef dat hij je ook als je ouder wordt kan gebruiken. Misschien ook wel voor die mensen die je ontmoet. En inderdaad, dan wordt je cirkel, je levenscirkel, vaak wat kleiner als je ouder wordt. Maar we hebben toch allemaal een buurman of een buurvrouw. Of misschien hebt u kleinkinderen of iemand met wie u soms gaat wandelen. Of een man die je vaak tegenkomt in de winkel. Zou God je niet kunnen gebruiken om iets te delen van wie hij voor je is, van zijn liefde? En als je dat moeilijk vindt, zou dat dan niet kunnen zijn om voor te bidden, vandaag en morgen, voor jezelf? Dat je net als Daniël zo van betekenis mag zijn voor de mensen die God op je weg brengt. Nou, hier opvallend, Daniël die krijgt dus opeens een heel groot podium en hij is er ook helemaal, of hij nooit weg geweest is, zou je kunnen zeggen. Hij gaat eigenlijk bijna een soort preekje houden, een wat langere toespraak. Hij zet daarin een paar stapjes, we hebben het met elkaar gelezen. Het eerste wat hij zegt is ook wel eigenlijk grappig. De koning die wil hem met van alles belonen, Daniël zegt, nou laat dat maar zitten. Die geschenken die hoef ik niet te hebben. En vervolgens maakt hij als eerste duidelijk dat Nebukadnezar, de vorige koning, koning was bij de gratie van God. Uw vader Nebukadnezar, zegt hij tegen Belsazar, die heeft van God de allerhoogste koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen. Dat had hij dus niet van zichzelf en daarmee betekende het ook dat hij zijn macht niet zomaar onbeperkt kon gebruiken. Want, zegt Daniël, toen koning Nebukadnezar hooghartig en overmoedig werd, is hij van de troon gestoten. Hij werd daarvoor gestraft. En dan stoot Daniël door tot koning Belshazzar zelf. De versen 22 en 23 van Daniël 5 bevatten een zware aanklacht. Hij zegt tegen de koning: u bent niet nederig gebleven. U hebt uzelf verheven boven de Heer van de hemel. U hebt zich groot gemaakt tegenover God. Omdat u uw goden van goud en zilver en hout en steen geprezen hebt. Dat zijn goden die niets kunnen, niets zijn, niets weten. En toch hebt u hen meer eer gegeven dan de God die u de levensadem heeft ingeblazen. U hebt, daar eindigt die aanklacht van Daniël mee in vers 23, u hebt God niet verheerlijkt. En daarom zijn deze woorden op de muur geschreven. 4 Arameese woorden die een oordeel uitspreken over Belshazzar. Geteld, geteld, gewogen en gedeeld. Geteld, geteld, dat staat er dus 2 keer, ja. Niet voor niets, dat geeft aan dat elke vergissing uitgesloten wordt. God die doet, om zo te zeggen, nog eens een hertelling, zoals je dat soms ook hebt met verkiezingen. Nog een keer tellen om helemaal zeker te zijn. Ik lees er ook iets in van: God zou zo graag willen dat het goed bleek, maar het is anders. God heeft de dagen van jouw koningschap geteld. Geteld en ook gebogen. God, Belshazzar, wordt als het ware gebogen in de weegschaal van God. Maar hij is te licht. Letterlijk staat er dat er iets mist. Dat er iets tekort schiet. Nederigheid. Eerbied voor God. En dan volgt de klap. Je koninkrijk is verdeeld. En aan de Meden en de Perzen gegeven. Letterlijk staat er iets als in stukken gebroken. Purees is het Arameese woord dat hier staat. Daarin hoor je niet alleen het woord verdeeld, maar ook een verwijzing naar de Perzen. Belshazzar kan geen koning blijven. En zo gaat het ook. Een heel aangrijpend einde van dit hoofdstuk, hè? In diezelfde nacht wordt Belshazzar gedood. Een verschrikkelijk einde. Gemeente, wat hier in Daniël 5 gebeurt is, zou je kunnen zeggen, een plaatje bij wat we net zongen in die tweede psalm. Die in de hemel is gezeten lacht, want hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, hij is de Heer der Heren. En als je erop let, dan kom je dat eigenlijk heel vaak tegen in de Bijbel. Die gedachte dat God het kwaad rechtzet. Dat het onrecht niet het laatste woord heeft. Hanna die zingt ervan in haar lied, in 1 Samuel. De goddelozen zullen zwijgen in duisternis. De Heere zal recht spreken over de einde van de aarde. En Maria, de moeder van Jezus, die zingt in haar lied. Hen die hoogmoedig zijn, heeft hij uiteengedreven. Machtige stoot hij van de tronen. God doet recht. De eerste lezers van het boek Daniël, die leefden waarschijnlijk in de tweede eeuw, dus weer een aantal eeuwen later. Dan is er inmiddels alweer een nieuwe wereldmacht. Na de Babyloniërs en na de Perzen is nu de Syrische koning Antiochus Epiphanes aan de macht. En de mensen in Israël die zuchten onder deze verschrikkelijk wrede koning. En ze moeten meemaken hoe de tempel wordt ontwijd in die tweede eeuw voor Christus. Je kunt daarover lezen in het apocryfe boek 1 Maccabeeën. Daar staat bijvoorbeeld: na zijn overwinning in Egypte drong de koning met overmoed het heiligdom binnen, legde beslag op het reukofferaltaar, de luchter, de tafel van de toonbroden, de bekers, de wierookschalen, het voorhangsel. en de gouden versierselen aan de voorgevel van de tempel. En overal haalde hij de goudlaag vanaf. En later lees je van deze koning Antiochus Epiphanes dat hij de Joodse godsdienst verbiedt. En dat hij een afgodsbeeld in de tempel neerzet, waarschijnlijk gewijd aan de Griekse god Zeus. En het is in die situatie dat de mensen dat Bijbelboek Daniël onder ogen krijgen. En wat gebeurt er dan, gemeente? Ja, dan schuiven eigenlijk twee situaties over elkaar heen. Opeens is het of dat boek Daniël licht werpt over een latere periode. Want de mensen die horen dat boek Daniël voorlezen en ze beseffen, God laat niet met zich spotten. Hij is de levende, toen in de tijd van Daniël, maar ook vandaag, in onze tijd. In onze dagen, waarin die koning Antiochus Epiphanes de meest verschrikkelijke dingen doet met de tempel, in een situatie waarin God volstrekt afwezig lijkt, God is ook hier en nu aanwezig. Hij weet ervan. Bijzonder is dat, dat woorden in de Bijbel in steeds nieuwe situaties kracht blijken te hebben. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in die tweede psalm die we zongen. Die kom je ook vaker tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Handelingen 4. Dan is de gemeente, christelijke gemeente, net ontstaan. Dan is er verzet en tegenstand, vervolging. En dan lezen ze psalm 2 en dan beseffen ze, het loopt God niet uit de hand. Hij is koning, hij regeert. Dwars door de tegenstand van mensen heen. En gemeente, u voelt wel aan, denk ik. Zo mogen wij dus vandaag ook doen. Vele eeuwen later weer lezen wij die woorden van Daniël. In een volstrekt andere situatie. En toch, best veel herkenning vind ik. Want wie heeft het in onze dagen voor het zeggen? Zijn dat de presidenten die met hun decreten doen wat ze willen? Zijn dat de tech-giganten die hele netwerken naar hun hand zetten? Zijn dat de mensen met het grote geld of de schreeuwers? Nee, het is anders. God leidt de geschiedenis. Hij regeert en het loopt hem niet uit de hand. Zijn vrede en zijn recht zullen zegevieren. Hij brengt de dingen op zijn orde. Dat is een bemoedigend woord vanmorgen, iets om je aan vast te klemmen in je vragen, in je twijfels die je soms kunt hebben. En tegelijkertijd bevat Daniël 5 ook wel een spiegel voor ons. Want al lezend in dit hoofdstuk besef ik ook wel dat God rechter is, heeft niet alleen betrekking op andere mensen. God telt ook mijn daden, hij weegt ook mijn leven. Belsazar wordt voor de voeten geworpen dat hij God niet verheerlijkt heeft. En dat is toch ook onze bestemming. God de eer geven. Goed om je dat vanmorgen ook even voor te laten houden. In die spiegel te kijken, hoe staat het daarvoor in mijn leven? Geef ik God de eer die hem toekomt? Blijf ik in hem geloven, ook als het soms zwaar is? In deze geschiedenis zit daarom ook een appel, gemeente. Een krachtige roep om je om te keren tot God. Om hem de eer te geven, hem te verheerlijken. En tegelijkertijd, er blijft in deze geschiedenis ook een lastige kant zitten, vind ik. Want hier grijpt God in, zomaar. Bij een heidense koning die eigenlijk nauwelijks iets wist van de God van Israël. En toch, de maat was vol. Waarom toen wel en nu zo vaak niet? Er wordt zoveel geleden in deze wereld. Er zijn zoveel mensen die hun macht misbruiken. Op het grote wereldtoneel, maar ook in de kleine levens van mensen. Wat wordt er ontstellend veel stuk gemaakt. Er komt geen eind aan. Hoe leidt God dan de geschiedenis? Wat komt er terecht van zijn koningschap? Waarom grijpt hij niet in? En op veel van die vragen hebben wij nog geen begin van een antwoord. Behalve dan dit. Dat er in deze wereld een kruis heeft gestaan. Dat God in de volheid van de tijd een teken heeft opgericht dat nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. Misschien kun je het zo zeggen dat Jezus Christus het teken aan de wand van deze wereld is. In hem zie je hoe Gods oordeel zich voltrekt. Geteld, gewogen, gedeeld. Zo gaat dat met Christus. Zijn leven wordt afgeschreven. Te licht bevonden. Weggedaan. Aan een kruis getimmerd. En daar draagt hij het grootste gewicht. De last van alle pijn en onrecht. Van alle schuld en verdriet. De rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Christus is het grootste oordeel binnengegaan. En God lof, hij is er ook doorheen gegaan. Hij heeft de dood verslagen en daarin, gemeente, ligt mijn houvast. In zijn kruis en in zijn opstanding mijn houvast en ook mijn hoop. Dat God eenmaal de dingen werkelijk recht zal zetten. Het zal gebeuren op zijn tijd. Dan zal hij recht doen. Dan zal hij het kwaad voor goed vernietigen. Koning zijn tot in eeuwigheid. Aan zijn rijk zal geen einde komen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen danken en onze voorbeden doen. Er is gelegenheid voor stilgebed en dan bidden wij samen met onze Vader. Laten wij bidden. Wij bidden u, Heere, om uw vrede. Om de vrede die uw hart voor ons bewaart. Maar het voelt wel alsof wij lang moeten wachten. Wij zien zo uit naar de komst van uw rijk. Van vrede en recht. Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig om uw koninkrijk te vestigen. Wij bidden intussen voor wereldleiders, voor koningen en presidenten, voor anderen met heel veel macht. Leer hen om hun macht te gebruiken ten dienste van de mensen waaraan ze leiding geven. Dat ze het goede zullen zoeken, de vrede en het recht. We bidden dat ook voor de politici in ons eigen land, mensen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur. Schenk hen wat nodig is om de samenleving te dienen. We bidden voor al die gewone mensen in deze wereld die worden getroffen door geweld. Voor de mensen in Gaza, in Oekraïne, in Zuid-Soedan. Voor mannen en vrouwen en kinderen die een gewoon leven willen leven. Die naar school willen en wonen en werken en lief hebben. Heere, ontferm u over hen. We bidden om een eind aan geweld. Het geweld van terreurorganisaties. Van totalitaire regimes. Van niets ontziende machthebbers. Wij bidden om vrede en recht. Voor al die plaatsen in deze wereld waar dat ontbreekt. Laat uw rijk komen en zegen al diegenen die zich in deze wereld geroepen weten om tekenen van uw rijk op te richten. Wij bidden voor uw kerk, hier in Waddinxveen. Voor al die plekken in dit dorp waar uw gemeente samenkomt. Voor ons land en wereldwijd waar christenen samenkomen om u de lof te brengen. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Dat er telkens ook weer nieuwe mensen zich voegen bij die ontelbare menigte die u de lof zingt. Wij bidden voor elkaar, voor onze zieken. Ontferm u over alle die een moeilijke weg gaan, een weg van lichamelijk of psychisch lijden. Een weg van inleveren van krachten. We denken vanmorgen in het bijzonder aan hen die al heel lang ziek zijn, bij wie geen perspectief op herstel is. Gedenk hen en ondersteun hen met draagkracht. Dat bidden wij ook voor mantelzorgers, voor familieleden, voor wie de weg ook heel zwaar kan zijn. Wilt u geven wat nodig is om te dragen en mee te dragen. Hoor ons bidden als wij in een stil moment onze dank en voorbeden bij u neerleggen. In de naam van Jezus Christus die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden ingezameld, nu digitaal, straks bij de uitgang kan het fysiek. Kinderen komen terug uit de nevendienst, daarna zingen wij ons laatste lied, lied 728, Jezus leeft in eeuwigheid. ontvang nu Gods zegen en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jullie zijn vrede.